Je luistert naar Nescast, de podcast waarin we wekelijks een audioportret maken van leden en vrienden van de Kerk van de Nazarener. Want samen zijn we goed nieuws. Wie heeft Jacorien Littooi vandaag te gast?
Jessica Vermeulen. Goedenavond Jessica, hartstikke leuk dat je hier bent, dat je tijd hebt vrijgemaakt in je volgens mij hele drukke agenda en dat je mee wilde werken. En voor de mensen die jou helemaal niet kennen, vertel eens iets meer over jezelf. Wie ben jij?
Nou, allereerst dankjewel inderdaad dat ik hier aan tafel mag aanschuiven. Ik ben Jessica Vermeulen en ik ben 30 jaar. Ik vind het altijd wel heftig om dat te zeggen. 30 klinkt opeens zo oud, terwijl ik me eigenlijk nog best wel jong voel. Dat komt ook, denk ik, omdat ik nog met heel veel jonge mensen omga. Omdat, naast dat ik werk, heb ik ook vrijwilligerswerk. En dat is hier in de kerk. Dus hier ben ik tienerleider en dat houdt me super jong. Dus vandaar dat ik me niet echt 30 voel, maar misschien iets jonger dan dat. En ik ben opgegroeid en geboren en getogen in Schiedam. Maar nu woon ik in Dordrecht. Dus woon ik samen met mijn vriend. En hebben we het hartstikke leuk. En ik ben heel erg blij dat ik... natuurlijk, ik heb hier mijn roots in de Kerk van Nazarener in Vlaardingen. Maar ik ben heel erg blij dat ik heel veel vroeger tijdens kampen bijvoorbeeld... vrienden heb leren kennen die bijvoorbeeld in de Kerk van Nazarener in Dordrecht zaten. Waardoor het was helemaal niet moeilijk om naar die stad te gaan en om me in te burgeren, omdat ik gewoon al zo vaak daar in de kerk was. Dus dat was gewoon super fijn om zonder inburgering naar Dordrecht te verhuizen. En voor de rest, ik ben boer, dus ik werk op een biologisch akkerbouwbedrijf. Ik werk daar 4 dagen. En ik ben daar een beetje verantwoordelijk voor de akkerbouw. En dat doe ik met superveel plezier. Samen met mijn collega's maken we er elke dag een hele mooie dag van. Dus ik ben gewoon heel erg blij dat ik daar elke dag mag werken. En ik hockey nog wel in Schiedam. Dus dat doe ik al vanaf mijn 5e. En dat doe ik nu al 25 jaar. Ja. Dus... ben ik een klein beetje in het kort.
Ja, ja. Leuk. Ja, en dat werken bij de boer, of als boer, dat doe je nog niet zo heel lang, toch?
Nee, inderdaad. Nee, ik heb altijd als klein kind, eigenlijk op het moment dat ik kon praten, zei ik tegen mijn ouders, ik wil laten boer worden. Maar daarna ben ik eigenlijk een hele andere weg opgegaan. Meer in de zin omdat iedereen omheen ging studeren. Dus toen dacht ik, ik ga ook studeren. Dus toen heb ik vrije tijdsmanagement gestudeerd in Rotterdam. En na mijn studie ben ik gaan werken voor de Decathlon. Onder andere als sustainability leader. Maar omdat ik moest het beleid daar moest ik een beetje gaan vergroenen binnen de Decathlon. Maar ik dacht, alle producten die worden gemaakt nog steeds uit China komen. Hoe kan ik dan het beleid in Nederland vergroenen als er nog zoveel uitstoot is in het verschepen bijvoorbeeld van alle producten naar Nederland. Dus toen dacht ik, ik ga op zoek naar andere banen. Totdat soort van een hersenklepje openging en tegen mezelf zei van misschien moet ik toch maar gewoon de gekoesterde droom om boer te worden, moet ik gewoon waarmaken. Dus toen heb ik denk ik echt honderden boeren in heel Nederland gebeld, gemaild en op bezoek gegaan en gevraagd, mag ik bij je komen werken? En toen was er zo'n... zo'n gek gezin in Strijen in Hulksewaard, die zei nou kom maar. En toen begon ik eerst 1 dag, toen 2 dagen, 3 dagen en 4 dagen. Dus ik heb gelukkig in een jaar tijd, want een jaar geleden heb ik deze stap gemaakt, heb ik wel veel meegemaakt al en mezelf al ontwikkeld binnen het vak. Dus
dus je hebt echt gedacht, ik ga toch die meisjesdroom... Ga ik toch achterna, ondanks dat dat misschien niet heel erg voor de hand liggend
was. Nee, inderdaad, ja. Maar zelfs al bijvoorbeeld tijdens trainingen op mijn voorgaande banen... of als mensen aan me vroegen wat wil je laten worden, was het altijd boer. Ja. Dus het was ook als toen ik vertelde dat ik uiteindelijk die stap zou maken om boer te worden... vond niemand het ook gek of zo. Nee. Omdat ik het al... Ja, ik zei het al altijd.
Ja.
Dus ja, nee, maar nog steeds echt super blij. En ja, er zijn ook heel veel mensen om me heen die zeggen van... Ja, had je geen studie moeten volgen binnen de akkerbouw of binnen de veeteelt of... Maar ik denk dat als je met echt genoeg passie en intrinsieke motivatie... en echt als je een hart hebt voor een bepaalde branche waarin je, ja, waarin je wilt werken... dan ben ik er echt van overtuigd dat je niet in alle gevallen... maar ook zonder opleiding echt nou ja, door middel van de praktijk echt heel veel ervaring op kan doen. En de kennis, omdat je het zo interessant vindt, eigenlijk meteen opneemt en ook niet meer vergeet.
Dus, ja, dus eigenlijk gewoon door het gewoon te gaan doen.
Ja.
In de praktijk.
Inderdaad. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, absoluut. Ja, en ik ben een half jaar geleden... ben ik ook toegenomen, tenminste toegelaten op een academie. Dat heet de Slow Food Academie. En dat is dus nou ja, voor 25 jonge professionals... die, nou ja, die ook een beetje in het voedselland werken. Ben ik eigenlijk een half jaar geleden... gaan kijken hoe ons Nederlandse voedselsysteem eruit ziet en wat onze rol daarin is. Dus super interessant om ook met nu collega's zeg maar, te werken die bijvoorbeeld voor een NGO werken of voor Nestlé of ja, voor hele grote organisaties of voor de overheid. Dus super leuk om daar dan als ja, boerin zeg maar, zo tussen te lopen en nou ja, super veel te leren over, ja, over toekomstbestendige landbouw, maar ook... Nou ja, over ons voedselsysteem en nou ja, de macht van de supermarkt en de lobby's. En dus dat is super mooi om naast mijn werk als ja. boer ook nog te hebben om mezelf echt te blijven ontwikkelen. En vooral te kijken wat mijn visie is en waar ik in wil groeien en waar ik me op wil focussen. Dus,
en dat is echt een beetje de bigger picture eigenlijk van het werk wat je doet.
Ja, absoluut. Ja,
ja.
Ja. Ja, dus ja, echt super mooie combinatie ja. Om dat zo te doen.
Dus het is ook wel echt je droombaan. Het is nog niet
ja,
tegen.
Nee, nee, absoluut niet. Nee.
Ja, leuk.
Nee, echt niet. Nee, dit is echt een van de beste stappen die ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Ja,
ja tof. Ja. Ja. Mooi, mooi om te horen als mensen hun droom achterna gaan. Ja. Ja. Hey, en nou, we hadden ook gevraagd van of je een boek of een film of een lied
ja.
had waarvan je zegt, dat zegt iets over mij.
Ja.
Kon je daar iets in vinden?
Ja, zeker. Ja, ik vind het dus naast dat het een film is wat een van mijn favoriete films is. Het is ook een film die best wel nou ja, soort van naast mij staat. En dat is, ik weet niet of je hem kent, want het is eigenlijk een film voor kinderen. Oh. Maar de film heet Coco en hij is van Disney. Als jullie hem nog niet hebben gezien, ga alsjeblieft kijken. Want okay. Het is een van de mooiste films, vind ik, die ooit is gemaakt. Maar,
ik heb hem niet gezien. Ik weet wel dat hij is nog niet zo heel oud, toch?
Nee, volgens mij is hij nu 3 of 4 jaar oud.
Ja, maar ik heb hem nog niet gezien.
Nee, en het gaat dus eigenlijk over een jongetje die een droom heeft om muziek te maken. Binnen zijn familie en binnen zijn vrienden. Maar die familie en vrienden die hebben zoiets van, nou ja, weet je, liever niet eigenlijk. Ook omdat we niet zo'n goede, vroeger als familie, niet zo'n goede ervaring hebben gehad met muziek. Maar toch is hij heel erg volhardend geweest. En het gaat ook heel erg over... volgens mij is het dan in Mexico is het. En dan gaat het over de Dag van de Doden. Dat wordt dan daar heel erg gevierd, zeg maar. En bij hun is het zo, zeg maar, op die feestdag... dan herinneren ze, zeg maar, alle familieleden en alle, nou ja, alle vrienden, alle kennissen... eigenlijk iedereen om hen heen die overleden is. Die herinneren zich dan weer, zeg maar, op die dag. En dan staan ze er daarbij stil en... Gewoon hoe dat wordt uitgebeeld, zeg maar, in die film. En het is met zoveel ja, plezier, maar ook met zoveel liefde is het gemaakt. En dat heeft eigenlijk mijn verdriet, want mijn vader is zelf overleden. Mijn verdriet om mijn vader echt heel erg verzacht. Omdat het zo'n mooi verhaal is over hoe je iemand herinnert. En nou ja, wat het met je doet. Maar ook als je iemand blijft herinneren, dat het dan ook altijd blijft bestaan, zeg maar, ja. Diegene. Dus dat is dus een dag die daar dus eigenlijk in Mexico wordt gevierd. Maar ja, ik probeer hem eigenlijk ook soort van dagelijks te vieren. Omdat ik het gewoon heel erg belangrijk vind om mensen te herdenken. Ja. En mensen te blijven herinneren, zodat ze ook nog dichtbij blijven.
Ja. Ja,
dus daar gaat die film voornamelijk over. Oh. En het is gewoon en over je dromen nagaan en om het verlies, zeg maar, wat te verzachten. En ja, dat ook wat meer aandacht te geven. Dus het is echt, ja, echt het aanraden.
Het geeft jou een troost misschien.
Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja.
Want jouw vader is jong overleden.
Ja, mijn vader was 56 toen hij overleed. En dat is nu, dit jaar wordt dat 10 jaar. Mm. En ik vind het altijd wel heftig als mensen dan zeggen van... wow, 10 jaar is echt al heel lang. Terwijl de ene dag is het voor mij inderdaad heel lang... maar de andere dag is het echt nog als de dag van gisteren. En als mensen dan zeggen, wow, dat is echt heel lang geleden... Dan komt het opeens weer binnen van... oh ja, dat is inderdaad echt zo.
Maar ja, zo lang moet je hem eigenlijk al missen.
Ja, inderdaad. Ineens, ja. Ja. Dus dan komt een soort van die werkelijkheid weer naar boven van... ik moet hem echt inderdaad al zo lang missen. Ja. Maar ik ben er ook van overtuigd dat dingen ook gewoon gebeuren. En mijn vader heeft ook altijd gezegd van... iedereen die kan kanker krijgen, dus ook ik. En daarom heeft hij heeft altijd zijn ziekte echt met heel veel kracht gedragen. En als iemand daar sterk in is geweest, dan is het eigenlijk mijn vader. Dus echt een mooi voorbeeld voor heel veel mensen. Van inderdaad, iedereen kan ziek worden. En hij was op niemand boos. Hij was op God niet boos. Hij was op zijn familie boos, op niemand. Want het overkwam hem.
Hij accepteerde echt de situatie.
Hij accepteerde het, ja. Omdat het kan iedereen overkomen.
Ja.
Dus,
en herdenk jij hem dan ook nog op bijzondere manier? Omdat je net zegt, van nou, voor mij is dat heel belangrijk.
Ja, nou, toevallig ben ik vorige week naar Normandië geweest. En mijn vader is uitgestrooid in Normandië. Dus ik wilde ik die plek aan mijn vriend laten zien. Maar ik vond het ook gewoon super fijn om ook weer wat dingen af te sluiten. En terug te kijken op eigenlijk wat ik allemaal heb meegemaakt de afgelopen tijd. En ik weet dat hij super trots is. Dus het is ook wel... ja, het was gewoon fijn om naar die plek te gaan en om ook weer een beetje het gesprek met hem aan te gaan. En dat dan ook weer goed af te sluiten. Dat zijn bijvoorbeeld de momenten dat ik hem herdenk. Maar ook 29 juni is de sterfdag van mijn vader. En dan ga ik altijd met mijn broertje en mijn moeder gaan we altijd naar Laren en Blaricum. Want waren dan mijn vaders favoriete plaatsjes. Okay. Niet om de rijke mensen die er wonen, want die mensen wonen echt in supergrote huizen en hele grote auto's. Maar het is gewoon een heel stuk, een mooi stukje Nederland en daar was hij graag. Dus daar gaan we dan elk jaar naartoe en het is ook heel leuk om dan als familie bij elkaar te zijn. Want zo vaak gebeurt dat niet, dat we echt met z'n drieën zijn. Dus dat is ook wel echt een momentje wat we altijd elk jaar pakken.
Ja, mooi.
Ja.
Op die manier kun je hem samen dan... herdenken, herinneren.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Mooi dat jullie dat zo kunnen doen samen. Ja. Ja. Dus. En daarom is die film voor jou dus.
Ja, absoluut. Ja, ja. Ja echt. Dus echt kijken waard. Ja. Prachtig.
Nou,
ja.
Ik ga hem zeker kijken. Ja. Ja. Nou ja, dat ook wel een heftig onderwerp zo. Maar mooi dat je dit wilt delen.
Ja.
En dan weer een hele andere vraag. Heb je nog iets uit de actualiteit waarvan je denkt...
Ja, zeker. Ja. En dat is misschien voor heel veel mensen een ver van een bedshow. Ik heb inderdaad iets uit de actualiteit. Vorige week is er een nieuwsbericht gekomen over het stikstofbeleid in Nederland. En dat staat natuurlijk enorm onder druk. Vooral binnen de boeren, dus binnen, binnen die branche, binnen de veeteelt, binnen de akkerbouw. En dit was dus een nieuwsbericht over dat emissiearme stallen blijken dus vaak overschat als het gaat over de stikstofwinst. Dus emissievrije stallen, dat zijn dan stallen waarbij dus de mest en de urine zeg maar wordt gescheiden van de koeien. En daardoor heb je dus minder stikstofuitstoot. Maar dat blijkt dus niet echt het geval te zijn in de theorie, of tenminste in de praktijk. En waarom dit artikel voor mij een beetje belangrijk is... is omdat de overheid altijd zegt van boeren moeten duurzamer... en moeten veel meer investeren in het verduurzamen van hun stallen. Maar als ze dan zeg maar uiteindelijk die verduurzaming hebben gedaan... en daar heel veel geld voor hebben uitgegeven... dan vind ik het voor hun gewoon heel erg zeg maar, dat er dan uiteindelijk blijkt in de praktijk... dat die emissievrije stallen zeg maar, eigenlijk niet de winst opleveren... die in theorie blijken, zeg maar. En burgers vinden daar natuurlijk ook wat van. Want ja, die vinden ook die megastallen vinden ze natuurlijk ook verschrikkelijk... daardoor wordt dan de boer weer een beetje in het nauw gedreven. En Ik vind het, de laatste tijd vind ik gewoon die polarisatie tussen die boeren en de burgers. En de burgers vinden wat, maar gaan nooit echt met de boeren aan tafel zitten om te vragen hoe het nou echt zit. En zelf ben ik ook op een hele grote megastal geweest met echt honderden varkens. En natuurlijk, het is echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Maar gewoon de investeringen die dan die mensen moesten doen, terwijl ze er nu niks voor terugkrijgen. Ja. Dat gaat ook aan mijn hart.
Je ziet eigenlijk die mensen die echt met hart en ziel een bedrijf runnen. Ja, en hun best doen ook om dat op een goede manier te doen. En dan blijkt wat ze gedaan hebben niet te werken.
Precies,
dat is heel zuur eigenlijk. Ja.
Dus dat is, dat is gewoon een artikel waarvan ik dacht, die wil ik graag belichten. Ja. Ook omdat ik het gewoon belangrijk vind dat, dat die relatie tussen burgers en boeren gewoon wat versterkt wordt. Omdat we hebben enerzijds gewoon de boeren nodig, zeg maar, om voor onze landbouw en voor onze akkerbouw. En niet zo groot zoals we dat nu kennen. Maar er mag best wel wat meer. Wat meer liefde naar die twee.
Ja, wat minder oordeel.
Ja, inderdaad.
Hè? Dat we niet meteen zeggen, oh zie, het zijn die boeren.
Ja, inderdaad.
Want wij als burgers vervuilen natuurlijk ook genoeg.
Ja, absoluut. Ja.
Dat we gewoon wat liever voor elkaar zijn.
Nou, absoluut, ja.
En ook kijken naar wat de boeren wel, dat ze hun best doen om te verduurzamen en het goed te doen. Ja,
ja absoluut, ja. Dus die heb ik er voor deze week uitgepikt.
Ja, het is wat meer liefde voor de boeren.
Ja, inderdaad.
Mooi, ja. Ja. Dat past ook bij de missie van de kerk. Hebben.
Inderdaad. Ja. Oh.
En wat is de kerk voor jou?
Poeh, de kerk voor mij. De kerk voor mij is echt mijn tweede huis. Ik vind het altijd echt zo fijn om hier binnen te stappen. Omdat ik hier gewoon zoveel mooie mensen heb leren kennen, God heb leren kennen. Want ik ben zelf niet gelovig opgevoed. Ik ben op mijn 13e eigenlijk hier in de kerk tot geloof gekomen. En ik zie hier zoveel mooie tieners, zoveel mooie mensen. En de diensten die Dennis altijd, tenminste die Dennis leidt, die vind ik ook echt zo passen bij hoe ik in het leven sta. En wat moderner en wat er speelt in de maatschappij. En dat vind ik gewoon super belangrijk. En daarom voelen soms die diensten echt alsof de jas die me perfect past, zeg maar. Dus ik ben echt altijd heel erg blij, dankbaar en echt vruchtvol als ik hier weer mag zijn. Ja.
Nou, dat straalt er ook af als je het vertelt. Ja. Dat kunnen de mensen thuis niet zien. Maar,
inderdaad. Ja.
Want je kwam hier op je 13e en hoe ging dat? Kan je iets meer over vertellen?
Ja, toen werd ik ooit uitgenodigd voor de tieners. En toendertijd zaten daar echt nog hele knappe jongens. Dus toen bleef ik eigenlijk gewoon altijd maar gaan. Omdat het gewoon heel gezellig was. En omdat er gewoon ook hele leuke mensen waren. Maar zelf had ik echt geen idee wat een god was. Of het nou een soort van spook was. Of een wolk. Of een meneer of een mevrouw. Dus toen uiteindelijk, zeg maar, het vriendinnetje waar ik hier bij de kerk ben gekomen, die bleef toen zaterdag een keer bij ons slapen. En die zei wel van, oké, dan wil ik wel graag met mijn ouders zondag terug. Dus dan moeten jullie wel mee naar de kerk. En toen zei mijn moeder, is goed. En sindsdien zijn we eigenlijk nooit meer weggegaan. En vanaf dat moment heeft het geloof echt wel veel voor ons betekend als gezin. Als steun, als stuk toeverlaat, maar ook gewoon om altijd bij iemand terecht te kunnen die nog meer houdt van je ouders. En van je, tenminste, nog meer houdt van jou dan dat je ouders doen, of dat je vrienden doen, of dat je familie doet. Dat vind ik gewoon heel fijn. Ja.
Ja, dus jouw familie is uiteindelijk ook meegegaan naar de kerk.
Ja, inderdaad. Mijn broertje is toen meegegaan en mijn moeder is toen meegegaan. Ja. En mijn vader die is zelf opgegroeid in een zwaar gereformeerd gezin. Dus die had eigenlijk niks meer met de kerk. Maar hij heeft wel altijd gezegd, blijf alsjeblieft naar deze kerk gaan. Okay. Want ik zie wel dat het gewoon super veel goeds voor jou doet. Dus blijf vooral gaan. En dat ben ik tot nu toe. Doe ik dat eigenlijk altijd, ja.
Ja, mooi. Ja. Dus echt een plek waar je jezelf kan zijn.
Ja, echt absoluut. Ja, en ik vind dat, ik kom niet heel vaak. Maar als ik er dan ben, dan is het ook helemaal niet zo dat ik me een vreemde voel. Dus Ja, dat vind ik ook gewoon heel fijn. Dat al kom je een aantal weken niet. Als je dan terugkomt, zeg maar, dan is het net zoals voorheen.
Kan je en gewoon dat, weer verder gaan.
Ja.
En nou, je zei al inderdaad, hè, je hebt God dan ervaren als iemand die onvoorwaardelijk van je houdt.
Ja.
En wie is hij voor jou? Wie is Jezus voor jou?
Oh, Jezus is voor mij iemand waar... Ja, waar ik altijd mijn dankbaarheid naar mag uitspreken. Ik ben echt nooit boos op God of op Jezus of op de Bijbel of hoe het geschreven is. Ik ben vooral altijd gewoon heel erg dankbaar. En ik vind het heel erg fijn om mijn dankbaarheid naar hem uit te spreken. Maar Jezus is ook voor mij echt het doel, zeg maar, in momenten of tijdens gebeurtenissen in mijn leven waar ik het echt zo zwaar heb gehad. En in al die momenten, en nu nog steeds, als ik heel gelukkig of blij ben, of heel verdrietig, of heel boos, of dat ik gewoon heel veel hartepijn voel, dan weet ik echt dat er voor mij wordt gezorgd. En dat vind ik zoiets fijns. En nu ook het afgelopen jaar gaat het gewoon echt zo goed en... gaat het echt in alles eigenlijk, gaat het gewoon in een beetje een stijgende lijn. En ik durf dan niet tegen mezelf te zeggen van, oh yes, je mag echt trots op jezelf zijn. Ik zeg gewoon, ja, er wordt zo goed voor mij gezorgd. Dus ik zie het eigenlijk altijd als een cadeau dat, dat het leven, maar ook gewoon God en Jezus zo goed voor mij is. Dus,
Dus je zoekt dat niet bij jezelf, maar je ziet dat echt in wat God aan jou geeft.
Ja, absoluut, ja.
Mooi.
Ja, dus ik ben vooral altijd echt heel dankbaar. Echt, dat het... Tuurlijk, het gaat soms ook gewoon echt slecht. Bij mij, ik ben echt iemand van hele grote pieken, zeg maar. Dat kan heel lang gaan, maar ook echt van diepe dalen. Maar ook in die diepe dalen kan ik hem echt altijd vinden. Dus...
Echt een houvast.
Ja, echt een houvast. Ja, echt een rots waar ik me altijd aan op kan klimmen.
Ja, mooi. En dat wil je dan ook weer met de tieners hier in de kerk.
Ja, inderdaad. Ja.
En je gaat van de zomer weer mee op zomerkamp.
Ja.
Als hoofdkampleider.
Ja, inderdaad. Samen met Anke, ja.
Ja.
Ja, ik heb dat natuurlijk 3 jaar geleden gedaan. Ja. En toen werden we eigenlijk soort van weer een beetje gevraagd. Ongevraagd, maar ook gevraagd, zeg maar. Om deze functie weer te bekleden. En dat doen we nu met echt heel veel liefde en heel veel passie. En we hebben er ontzettend veel zin in. En we hebben gewoon een fantastisch team naast ons. En we proberen ook zeg maar binnen kamp wat te vernieuwen. Dus we hebben nu een heel jong onderwijsteam met echt gedreven, jonge, gepassioneerde onderwijsleiders. Maar ook een stukje diversiteit willen we graag terug laten brengen op kamp. Dus dat iedereen gewoon mag komen zoals die is. Ongeacht de rugzak die wel of niet bij zich heeft. Omdat er gewoon ook heel veel mensen zijn die dan bijvoorbeeld door de week op school of op werk of in de maatschappij sowieso al vaak de deksel op de neus krijgen. En dan zou ik het zo verschrikkelijk vinden als we een kamp organiseren waarbij dat ook gebeurt. Dus we willen gewoon altijd een hele veilige en een hele veilige en mooie omgeving creëren, zeg maar, zowel voor de tiener als voor de leider, om gewoon echt zichzelf te mogen zijn. En dat is wel een beetje onze opdracht dit jaar.
Ja, mooi. Ja, en er gaat heel veel tijd in zitten.
Ja, zeker. Ja.
Maar het is wel de moeite waard.
Ja, absoluut. Ja, er gaat echt veel tijd in zitten. Maar ik vind het ook echt heel leuk. Ik krijg er ook heel veel energie van om mensen te bellen, mensen te zien ontwikkelen ook. Eerst waren ze dan bijvoorbeeld heel erg van, kan ik dit wel? En dan uiteindelijk zie je ze nu echt stralen. En gisteren bijvoorbeeld een gesprek gehad met dan die jonge onderwijsleiders. En dan ben ik echt zo trots. Ja, er zit zoveel potentie in die jongeren. En ik vind het echt jammer dat... dat soms de kerk dat dan niet ziet, zeg maar. Want als we hier naar de besturen kijken, zijn het eigenlijk altijd, behalve hier, volgens mij zitten...
Ja, hier zitten wel wat jongeren.
Ja, echt goed. Ja. Ja,
maar over het algemeen
Maar over het algemeen zijn het echt altijd een beetje van die oude, grijze, witte mensen. Mag ik eigenlijk niet zeggen, maar Terwijl echt die potentie en die kwaliteiten en die talenten ook gewoon in zoveel jongeren zitten. En ik snap heel goed dat het eng is om dan een jongen iemand aan te nemen. Maar je mag echt van overtuigd zijn dat het zoveel vrucht en zoveel passie en zoveel nieuwe energie met zich meebrengt. Dus
Ja, dus we gaan het hier op kamp uittesten en dan voeren misschien wel
inderdaad.
In de landelijke kerk.
Ja, ik hoop het. Ja,
ja, dat
is ja, want dat is echt een gemist als je de jongeren niet betrekt bij het landelijke beleid of bij het gemeentelijke beleid. Omdat hun wel echt de toekomst zijn. Hun zijn uiteindelijk die de kerk moeten gaan dragen over een aantal jaar.
Ja.
Dus belangrijk om ze daarbij te betrekken.
Ja, mooie missie.
Ja.
En dan nog een laatste vraag. Wat zou de wereld missen als jij er niet zou zijn?
Ja, echt zo'n mooie, maar ook een beetje een verdrietige vraag. Ik zeg altijd, als ik bijvoorbeeld zou overlijden, dan zou ik eigenlijk best wel willen dat mensen verdrietig zijn. Omdat ik dan weet dat ik echt een mooi mens ben geweest. Maar ik vind het ook belangrijk om dan de volgende dag ook gewoon weer verder te gaan met het leven. Want het leven is ook goed. En dat iemand gaat, dat hoort bij het leven. Maar ik denk, als ik wegga, dan denk ik wel dat er een beetje die energieke sprankelijkheid, zeg maar, dat wel voor sommige mensen een beetje een gemis gaat zijn. Ja.
Nou, iets meer dan een beetje, denk ik.
Ja.
Ja, jij geeft wel een energie, wat je zegt, en een uitstraling die de wereld wat meer glans geeft.
Ja, oh, wat lief.
Ja, nou ja, dat zijn jouw woorden die ik eigenlijk herhaal.
Ja.
Maar het is toch wat lastig om jezelf te zeggen.
Inderdaad, dat is zo, ja. Nee, maar ja, dat denk ik. Maar ik hoop ook gewoon dat die mensen dan gewoon weer ook gewoon verder gaan met het leven. Want het leven is echt veel te kort om lang stil te staan bij echt een verdrietig moment. Omdat het leven kent heel veel zwarte randjes, maar ook echt heel veel gouden randjes.
Ja, dus je zegt eigenlijk, laat het er allebei zijn.
Ja, absoluut. Ja, ja zeker. Ja.
Nou, we hopen dat we nog heel lang van jou kunnen genieten. Ook hier in de gemeente.
Dank je.
En heel leuk om, je verhaal te horen.
Ja.
En je passie te zien. En we gaan het de wereld insturen en de gemeente insturen. En heel erg bedankt voor je komst.
Ja, geen dank. Heel graag gedaan. Heel leuk.
En tot gauw.
Dank voor het luisteren naar Nescast. Vergeet niet de podcast te delen, liken en je te abonneren. Je vindt deze podcast op Spotify, Apple en Google Podcasts. Tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde kanaal.